Beste luisteraar, van harte welkom bij de Kanemori Podcast. In deze podcast duiken we in het leven van de illustere Japanse onderwijskunstenaar Toshiro Kanemori. Meester Kanemori veroverde wereldwijd de harten van duizenden onderwijzers dankzij de documentaire Children Full of Life, die in 2003 werd uitgebracht. Goed onderwijs bestaat voor Kanemori niet alleen uit het onderwijzen van taal, rekenen en andere basisvakken, maar ook uit het onderwijzen van sociaal-emotionele vaardigheden. Kanemori zag zijn klas als een mini-samenleving en hij had de eervolle taak om deze samenleving te vormen naar zijn idealen, waarbij empathie, harmonie, liefde en respect voor medemens en natuur centraal stonden. Ik wil meer weten over deze onderwijslegende en in deze podcast spreek ik met mensen die hem persoonlijk hebben gekend of zijn levenslessen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk. Ga mee met mij op ontdekkingsreis en laat je verwonderen door de mooie en ontroerende levenslessen van meester Kanemori. In deze aflevering praat ik met Marcel van Herpen, pedagoog, schrijver, spreker, trainer, interviewer, podcastmaker en bovenal docent in hart en nieren. Marcel heeft Kanemori van dichtbij meegemaakt. In 2006 zocht hij de meester op in Kanazawa, Japan. Hij was de eerste Europeaan die ooit voet zette in het klaslokaal van Kanemori. Marcel vertelt over deze ontmoeting, over hoe het hem raakte en het voelde alsof hij zelf in de documentaire zat. Hij vertelt over de impact die Kanemori heeft op kinderen en docenten, want Kanemori is ook op bezoek geweest in Nederland. Welke lessen kan het Nederlandse onderwijs leren van meester Kanemori? Ik laat u niet langer in spanning. Ik wens u heel veel luisterplezier. Marcel, als ik jou pedagoog noem en schrijver en spreker, ben ik dan compleet of zeg je van nou, ik ben ook nog dit en dat, een zus?
Leraar.
Leraar.
Ja.
Zo ben je ooit begonnen. Je hebt de PABO gedaan.
Zeker.
Je stond aan de wieg van de eerste ervaringsgerichte onderwijsinstelling. Dus als je zegt, ik ben leraar.
In Nederland, hè? In Nederland, want het concept komt uit België, professor Lavers.
Ja.
Die was al 16 jaar op zijn knieën door kleuterklassen gekropen. Om dit wat uiteindelijk dat concept is geworden verder te ontwikkelen, te onderzoeken. En ik mocht de leraar zijn in de eerste school voor ervaringsgericht onderwijs. Die doortrok naar midden- en bovenbouw. Hè? Omdat wij een basisschool hebben. En in België die lagere school en kleuterschool gescheiden zijn. Ja,
ja, dus je zegt ook, ik ben leraar. Je beschrijft jezelf nog steeds zo. Sta je op dit moment nog voor een klas?
Nee, al lang niet meer.
Maar dat maakt voor jouw beschrijving niet uit. Je bent in je hart als leraar.
Ja, dat is het vak. En dat ik dat ik uit die klas gegroeid ben, dat is allemaal maar toevallig gegaan. We kwamen, omdat we met de Universiteit van Leuven werkten, al snel in een internationaal netwerk terecht. Dus ik heb op heel veel plekken op de wereld mogen werken in allerlei pedagogische projecten. En zo heel veel bijzondere mensen mogen ontmoeten en praktijken mogen onderzoeken. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat dat wat ik het allerbelangrijkste vond in het werk met kinderen, vanuit een relatie met passie voor je vak, enfin, dat hele verhaal kan iedereen zo invullen, dat ik dat niet meer waar kon maken in combinatie met alles wat mij voorgeschoteld werd. En toen dacht ik, ja, nu moet ik op gaan letten dat ik niet over de hele wereld lezingen mag houden en dat ik daar iets ga staan te vertellen wat ik thuis niet waar kan maken. En toen heb ik afscheid genomen als klasseverantwoordelijke, zeg maar. Ja.
Hoe lang heb je dat gedaan?
15 jaar, denk ik. Ja, 20. Aan school verbonden, maar 15 jaar dus de eigen klasse. Zoiets.
Ja, dat is flink. Ja, zo lang sta ik nu ook. Ik sta nu voor mijn 16e jaar voor de klas. En ik vind dat toch een mooi aantal jaren. En dan kan je er toch wel wat nuttigs over zeggen. En toch wel dat
zeker.
Je flink met je voet in de klei hebt gestaan. Hoe ben je er eigenlijk gekomen? Want ik las op je website en je biografie dat je hebt de 7-jarige HAVO gedaan. Je hebt vrij lang in het middelbare schoolsysteem rondgeworven. En toen stond je opeens zelf, opeens, waar is je liefde voor dat vak ontstaan? Hoe kom je daar dan na 7 jaar op de haven
Ik was,
over te?
ja, die HAVO, daar heb ik wat langer over gedaan dan de gemiddelde student. En ik was ook niet zo'n geweldige student. Maar alles buitenschool vond ik wel interessant. En dat was en heel veel sporten, maar ook in allerlei, wat je nou zou zeggen, buitenschoolse activiteiten. Ik ging bijvoorbeeld elk jaar een paar keer op kamp met allerlei organisaties. En daar ontdekte ik eigenlijk hoe leuk het is om met kinderen te werken, te spelen, op te trekken, verhalen te vertellen, spelletjes te bedenken, op je handen te lopen. Dus op zo'n kamp, op die kampen, heb ik eigenlijk ontdekt dat ik het leuk vond om met kinderen te werken. En ook heel lang, dus uiteindelijk ben ik min of meer vanzelfsprekend naar de PABO gegaan. Daar ben ik ook doorheen gefloten. Dat vond ik geweldig. Uiteindelijk. Ook aan de dag dat ik begon te werken, heb ik eigenlijk altijd gedacht: een school, een klas, een schooljaar zou eigenlijk een jaar op kamp moeten zijn. Met elkaar leven, gedoe met elkaar,
Ja.
goed maken, samen eten, koken, slapen. En daar zijn we natuurlijk met dat ervaringsgericht onderwijs, zijn we daar dicht bij gekomen. Ja, we gingen niet alleen veel op kamp en erop uit en mensen in die school. Maar we zochten ook echt die ervaringen op, zeg maar. Ja, dus ook wat de ervaringen met de kinderen deden. Ja. Dus dat beeld van wat ik zelf fantastisch vond als kind, op kamp gaan en met elkaar de weken beleven, dat heb ik ook echt in die school proberen te krijgen. Ja.
Bestaat de school nog steeds?
Zeker, ja, zeker. Ja.
En ondertussen worden veel nieuwe initiatieven, ja, enorm veel nieuwe initiatieven opgericht. Dat is dan wel weer het mooie van het Nederlands onderwijs, dat je wel de vrijheid hebt om je eigen onderwijsconcept neer te zetten, mits natuurlijk aan bepaalde eisen voldaan. Ben jij veel lastiggevallen door regels en procedures die je moest voldoen om uiteindelijk je school te mogen starten?
Nou, kijk, ik startte in 1990. Dat was echt een andere tijd. Daarna is eigenlijk die beweging met IDERWijs gekomen. En laten we zeggen, tegenover Beter Onderwijs Nederland. Hè, dat heeft die polarisatie opnieuw in beeld gebracht. Wij zaten daarvoor. Dus op een bepaalde manier zijn wij wat met rust gelaten. Maar er waren echt grote groepen inspecteurs die al lid van de fanclub waren van onze beweging. En een deel die dat van afschuwde, die zei: dit gaat helemaal verkeerd. Dus die polemiek was er al wel. Niet zo hard, denk ik, als daarna. Maar we hadden natuurlijk het geweldige voordeel dat wij verbonden waren aan de Universiteit van Leuven. Hè, professor Lavers en anderen deden onderzoek en begeleidden ons ook echt. En het ervaringsgericht onderwijs is toch in tegenstelling, hè, je zou het een traditionele vernieuwer kunnen noemen als het over Jenaplan, Montessori enzovoort. Maar wij zaten bij de hedendaagse vernieuwers, ontwikkelingsgericht onderwijs, ervaringsgericht onderwijs. En dat waren geen eclectische bewegingen. Dat was niet een samengeraapt idee van inspraak. Dat was een doorwrocht en nog steeds een doorwrocht concept, waarbij het potentieel van kinderen, bestaande uit een deel dat geluk maakt en een deel dat zich ontwikkelt, hè, afhankelijk van de competenties die kinderen hebben, dus welbevinden en betrokkenheid, de hele dag door ons bekeken werden, gescoord werden, onderzocht werden, maar ook door interventies mogelijkheden werden geboden om dat welbevinden en die betrokkenheid te vergroten. Maar ook het organisatiemodel, wat daar weer op afgeleid was. Dus iedereen wist altijd exact wat hij aan het doen was, of werd daarop ingewijd. Onze ouders kregen ook een cursus, dat klinkt wat schools, maar die werden ingewijd in die thematiek en in die achtergrond en spraken daarover mee. Nieuwe leraren kregen die opleiding, zoals je dat bij de traditionele vernieuwers ook ziet. Ja, dat is toch wat anders dan een intern begeleider heeft een interessante cursus gevolgd, of een schoolleider wil graag dat het anders gaat. Ik bedoel dat niet badinerend. Ik bedoel echt dat de onderwijsvrijheid soms ook zo een vrijheid heeft waar, als je het pedagogisch zegt, niet iedereen zomaar verantwoordelijkheid voor kan nemen. Dus
Dus
het was en is wel een hele goede conceptuele ontwikkeling.
Dus bij jullie bij uitstek was de leerling in beeld. Hè? Want dat is in de huidige staat van het onderwijs misschien wel het grootste kritiekpunt. Hè? De leerling in beeld hebben. Daar wordt de school op afgerekend. Maar je kon zeggen van ervaringsgericht onderwijs wat je wilde. Maar niet dat de leerling dus niet in beeld was. Meer dan
Nee, die
ooit.
was zeker in beeld. En niet omdat hij dan de belangrijkste was, of omdat er omwille van die leerling gewerkt werd. Nee, ook om een relatie met zo'n kind te kunnen maken, om hem te kunnen corrigeren, op zijn donder te geven en hem op zijn verantwoordelijkheid aan te spreken. Dus dat wij bij alle kinderen op huisbezoek gingen, wat ik tegen bijna alle leraren in alle lezingen heb gezegd, dat zijn er tienduizenden en meer. Wat gewoon niet meer gebeurt, of bijna niet meer gebeurt. Dat lijkt heel klein, maar dat maakt dat je dus fundamenteel kiest om ook in antropologische zin bij de ander op bezoek te gaan. En niet vanuit je ivoren toren toetsen af te nemen en cijfers uit te delen, maar dat je op een plek komt waar jij niet weet of je schoenen aan mag houden. En als je ze voor het eerst uit moet trekken, niet weet of je de goede sokken aan hebt. Dus dat je echt gelijkwaardig met mensen communiceert, van welke kleur of achtergrond of gezindte ze ook zijn. Ja, dat is een voorbeeld om aan te geven hoe je echt probeert om in de levens van die kinderen te komen. En dat lijkt voor de gemiddelde leraar nu een inspanning die onoverkomelijk is, want hoe moet er dat nog allemaal bij? Maar het is precies andersom. Wij hielden heel veel tijd over, omdat we bijna niets van de administratie die leraren nu hebben. Nodig hadden om alles over zo'n kind te kunnen weten en te kunnen zeggen.
Ja, ik denk dat ook inderdaad de context waarin het kind zich bevindt super veel kan vertellen over wat er in de klas gebeurt. Ik vind een heel pakkend filmpje, jij kent dat filmpje ook, van die, ik denk dat het zich in Turkije afspeelt, van een jongetje dat iedere dag te laat is op school en dan
Ja.
in de klas, voor de klas moet komen en op zijn vingers getikt krijgt door die leraar. En die jongen blijft dat doen, tot die leraar op een gegeven moment dat jongetje naar school ziet lopen met zijn gehandicapte broer in de rolstoel. En begrijpt, oké, okay, dat is de reden waarom hij te laat is. Hè? En de volgende dag mag de leerling, heeft hij de liniaal aan de leerling. Ja, dat, ik vind dat een van de mooiste filmpjes die aangeven dat de leerling altijd gebonden is aan een context. En die context is eigenlijk volledig verloren nu in het hedendaagse onderwijs. En dat is precies waar jullie dus wel aandacht aan besteden.
Ja, en het is ja, het is een eenvoudig verhaal eigenlijk. Het is terug naar hoe mensen van nature met elkaar omgaan. Dus we hebben in dat systeem hebben we dat uitgeknepen naar een andere vorm. Waardoor mensen nu zeggen, ja, dat kan ik er niet bij doen. Maar dat filmpje wat jij aanhaalt, dat is een metaforisch beeld, waarbij iedereen begrijpt, ja, dat had je natuurlijk niet moeten doen. Je had dat kind niet mogen slaan als hij, hè? Maar je mag hem natuurlijk ook niet slaan als hij misbruikt of mishandeld wordt, of als hij nog niks gegeten heeft 's morgens. En alle varianten, en die zijn er inmiddels zoveel, zo talrijk. En de kans dat kinderen jou nog gaan aanspreken op wat zij meemaken, als je ze ook straft, is natuurlijk nul. En dat straffen en belonen zit nog sterk in ons DNA. Ja. Dus die behavioristische gedragsmodificaties, die communicatie die eruit gehaald is, of dat nou verkeerslichtjes zijn die voor de klas hangen, of vaste looproutes zijn, of beertjes op een stoeltje in kleuterscholen. Nou, het hele voortzetonderwijs, ik denk niet dat ik alle voorbeelden aan hoef te. Zit daar vol van. Ik spreek in algemene zin en nooit de leraar persoonlijk aan, want daar is niemand persoonlijk verantwoordelijk voor. Alleen je kunt wel persoonlijk omkeren. Dat heeft denk ik een relatie met de man waar we over gaan spreken. Jij kunt in je eentje kun je omkeren.
We gaan het hebben over Kanemori. En dit vind ik een prachtige publicatie van Het Kind. Jij hebt ook gewerkt bij Nivos. Dus jij bent natuurlijk nauw betrokken geweest. Sterker nog, het boek begint met jouw verhaal, als ik me niet vergis. Als inleiding. Oh, voorwoord. Marcel van Herpen, daar ben je. Dus ik ben heel benieuwd. Laten we beginnen met Kanemori. Wie is Kanemori en wat betekent hij voor jou?
Ja, als mensen hem niet kennen, dan moet je beginnen natuurlijk om de documentaire te kijken. Het is nauwelijks precies te vertellen. Als mensen hem wel kennen, dan hebben ze bijna allemaal hetzelfde verhaal als wat ik over hem kan vertellen. Je ziet een documentaire van zo'n 3 kwartier, Children's Full of Life, Japanse levenslessen. En daar wordt meester Kanemori een jaar gevolgd. Een schooljaar. Ik heb die documentaire op enig moment gezien. En toen ik hem gekeken had, heb ik hem nog een keer gekeken en daarna nog een keer gekeken. En dat doe ik eigenlijk met niets. Maar ik wist dat ik het allemaal in één keer niet had gezien. Later ben ik het met schoolteams gaan bekijken, die ik al veel begeleidde. En op een gegeven moment had ik hem tientallen keren gezien. En elke keer dacht ik, dit heb ik nog niet gezien, of zo heb ik het nog niet gevoeld, of dit gaat nog veel verder dan ik dacht. Dus die docu is zo ongelooflijk rijk, wat er allemaal gebeurt tussen de kinderen en deze leraar, dat er bij mij een verlangen ontstond om deze man te ontmoeten. En dat klinkt nu misschien spectaculair, van oh, dan ga je even naar Japan en dan ga je die man zoeken. Maar in die tijd had ik dus heel veel internationale klussen en uitdagingen. Dus dat was toen iets wat ik vrij gemakkelijk dacht. Die moet ik ervaren, die man. Dus tickets gekocht, naar Japan gevlogen. En het was Kanamori in Kanazawa. Nou ja, die vind je natuurlijk wel. Ik had zelfs foto's gemaakt uit de documentaire van die school en dat zwembad. Ik denk, wie heeft er nou zo'n zwembad en wie heeft er nou zo'n school? En toen ik in Japan kwam, toen bleek dat iedereen zo'n school en iedereen zo'n zwembad had. Want als iemand iets heeft, heeft iedereen het in Japan.
Oké.
En ja, en Kanamori in Kanazawa, dat is zoiets als de Vries in Groningen of
Oh ja,
zo.
joh.
Dus ja, verschrikkelijk ingewikkeld om hem te vinden. Uiteindelijk heel verhaal via een businessman in een informatiecentrum. Ik mocht komen en ik was de eerste Europeaan, zo zei hij zelf, die
Welk jaartal hebben we het
kwam. Dus
over?
hij vroeg ook, wat kom je doen? Want ik zei, ik heb je documentaire gezien en ik wilde dit ervaren, ik wil graag met je spreken. Dus ik ben in zijn klas geweest. Dus voor degene die de documentaire hebben gezien, dat gevoel van dat hij die klas binnenkomt gelopen aan het begin van de documentaire, dat had ik echt daar. Ik ben echt, ja, zo'n klas, niet die klas. Maar zo'n klas ingelopen en heb hem daar ontmoet. Dat was echt, ja, dat was
Welk jaartal hebben we het over?
2006.
Ja,
Ja.
bijna 20 jaar
Ja.
terug.
En toen heb ik.
Wat voor gevoel heb je dan? Hoe kan je dat onder woorden brengen dan?
Ja. Ik kende die documentaire, die had ik echt tientallen keer gezien. Die kon ik dromen. Dus het was alsof ik in die docu stapte. En het is een man, later is hij nog in Nederland geweest, heel veel mensen hebben hem ontmoet. Het is een man met zo'n waanzinnig charisma, met zo'n immense uitstraling. Ja, als je in die klas komt, bij die man, met die kinderen, dat was fantastisch. Dat was echt een ongelooflijk moment, dat kan ik zo nog voelen. En daarna hebben we een hele tijd met hem zitten praten. En wat ik daar nog van weet is dat. En dat heb ik later teruggehoord, daarom heb ik het nu nog onthouden. Dat heb ik later teruggehoord van mensen die hem hier ontmoet hebben. Want toen hij in Nederland was, heb ik vaak hem mogen interviewen in allerlei settings. En dat werd uiteraard steeds terugvertaald, Nederlands-Japans. En toen ik daar was, was dus iemand bereid om mee te gaan om te vertalen. Dat was een zakenman die kon Engels-Japans vertalen. En als ik hem een vraag stelde, begon hij te praten. En als hij klaar was met praten, begon die tolk vertaler, die begon dat terug te vertalen naar mij. Logisch, daar was hij ook voor. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment mij begon te irriteren aan die vertaler, omdat ik dacht, ja, dat heeft Kanamori net zitten vertellen, waarom vertel je dat nog een keer? Terwijl ik natuurlijk geen woord Japans versta. En dat hebben in Nederland, hebben een paar mensen mij dat ook teruggegeven. Dus het lijkt energetisch zo universeel wat hij daar vertelt, Je kon het gewoon voelen wat hij zei. Ja.
Nu kan ik me voorstellen dat de luisteraars denken: oké, geweldig vent, Kanemori, maar wat is er nou zo geweldig aan? Dat is
Ja.
hier nog niet helemaal duidelijk uit.
Nee, en dat is ook ontzettend moeilijk uit te leggen. Maar kijk, de grootste veranderingen, vernieuwingen, transformaties vinden natuurlijk plaats op plekken waar er echt iets nodig is. De revolutie is natuurlijk veel dominanter dan de evolutie. Dus in een paar zinnen, Japan heeft natuurlijk een heel strak, streng regime en ook onderwijssysteem. Heel klassikaal, hetzelfde curriculum. De groep is belangrijker dan het individu. Enfin, ik denk dat veel mensen die context wel kennen en verstaan. Ook wel hoe Japan er na de wereldoorlogen voor stond als volksvijand nummer één. En de druk op dat systeem, en dat is niet onbelangrijk om dat met elkaar te bespreken, te bezien, ook in relatie tot de ontwikkeling in Nederland nu. De druk op dat systeem, die werden zo groot, dat er naar schatting in die tijd al 1 miljoen kinderen thuis zaten. 1 miljoen,
Zo.
Ronin heette die, die de druk van het systeem niet aankonden. En als jij de druk van het systeem niet aankon, dan krijg je daar geen kindercoach, zoals in Nederland wel eens wordt aangeboden. Nee, dan zat je thuis, want dan ben je de schande voor de familie. En het aantal zelfdodingen namen toe. Ik hoorde daar mensen bijna cynisch zeggen dat net voor het begin van het schooljaar, maar ook net voor de examens, er gewoon vaste plekken waren bij treinstations, maar ook bij flats, waar kinderen massaal sprongen. En Kanamori kon dat niet verdragen. Niemand, hoop ik, maar hij heeft zich uitgesproken, kon het niet verdragen dat hij kinderen begeleidde. Om ze vervolgens van de flat af te zien springen. Ja, wie verdraagt dat wel? Ah, hij dacht, ik wil geen bijdrage leveren aan dat systeem. Hoe komt dat? De druk is te hoog. Ze worden niet als individuen gezien. Ze spreken zich niet uit. Ze kunnen hun gevoel niet articuleren. En de vraag is of ze nog kunnen voelen in de manier waarin ze zijn opgeleid en begeleid. Dus Kanamori wist niet alleen heel veel van de achtergronden van zijn eigen land. Dus hij was historisch zeer goed onderlegd. Maar hij had ook Rousseau gelezen, hij had ook Pestalozzi gelezen. Hij liet zich inspireren door de. Enfin, je begrijpt het wel. En toen heeft hij met die kinderen gewoon een andere koers gevaren. Hij is tegen de stroom in, is hij met kinderen gaan spreken over hun gevoelens, over hun emoties. Dat klinkt bijna alsof het basisstof is, zeg maar, voor groep 1, 2 hier, hè? Maar daar geldt het eigenlijk als een bijna nieuw curriculumdeel voor een heel land dan. En daar is hij in voorop gegaan en daar is hij succesvol in geweest en daar is hij ook om verguisd. En daardoor is die documentaire ook in die regio beloond en gewaardeerd. Maar zijn er ook mensen die het verschrikkelijk vonden dat hij dit open heeft gemaakt. Maar even aan het einde, dus hij is een tijd geleden gestorven, opende het journaal in Japan met zijn dood. Dat is volgens mij in Nederland nog nooit gebeurd, dat er een leraar gestorven is. Die het journaal gehaald heeft, zeg maar. Dus zo indringend en groot en belangrijk is die revolutionaire beweging wel die hij op gang heeft gebracht. In die klas gewoon als leraar.
Uiteindelijk ben jij er naartoe geweest en je hebt hem ook uitgenodigd. Maar volgens Rob van der Poel, een medewerker van Nivos, was het niet jouw uitnodiging waar hij op inging, maar die van Ingrid Helsloot.
Ja, dat weet ik allemaal niet. Dat is toen allemaal heel formeel gemoeten, want dat gaat via die universiteiten. En er zijn wat informele contacten geweest. Omdat ik daar ben geweest, heb ik zijn contactgegevens mee terug kunnen nemen. Hoe dat precies loopt, weet ik niet.
Dus ja, ik kan me voorstellen dat het inderdaad cultuuraspecten met zich meebrengt. Hè? Dat je hier
Ja.
informeel dat in de wandelgangen doet van hé, hey, kom je een keer langs en
Ja, zo ging dat niet. Nee.
dat in
Nee.
Japan via een hele andere weg moet.
Ja.
Uiteindelijk is hij wel hier in Nederland gekomen.
Zeker.
Ik begreep uit mijn interview met Rob dat hij uiteindelijk zo'n 5000 onderwijsprofessionals heeft mogen inspireren.
Ja.
Dat hij langs 17 instellingen is geweest in die 10 dagen dat hij hier was.
Ja.
Wat was jouw rol op dat moment? Je zei, ik mocht hem interviewen. Hoe heb je die dagen meegemaakt?
Ja. Ja, vergelijkbaar. Dat laat zich moeilijk omschrijven hoe het is om in de aanwezigheid te zijn van mensen die zo waarachtig zijn. Dus je spreekt dan over hele kleine voorbeelden waaruit dat blijkt dat hij net voordat hij. Ik heb hem op verschillende plekken geïnterviewd, maar dan net voor een interview even de bossen in was gelopen. Daar liep hij dan alleen. En dan kwam hij terug en dan. Zei hij, voordat je mij een vraag gaat stellen, zei ik liep hier in het bos en ik vond hier kwam hij met een takje of een bloem of een. En dan begon hij daar een verhaal over te vertellen. En dan, ja, dan was eigenlijk het hele interview gewoon niet meer nodig. Dan was met, ja, dat is, het is niet na, dan is wat met één metafoor, met één beeld. En dat was niet, dat speelde niet. Het was geen acteur. Dat was hem daar ingevallen, toegevallen. En dat nam je mee in het gesprek. En daarmee was iedereen op dat moment. En dat je dacht, ja, jij hebt dat gezien, wij hebben het niet gezien. Jij hebt het gedacht, wij hebben het niet gedacht. En toch was het van iedereen. Als het van hem was, was het ook van iedereen. Ja, Ja, ik zeg dat
Ik
ons goed.
begrijp nu, ik begrijp wat je zegt, maar dan was het hele interview niet nodig. Want wat uiteindelijk, wat je wil laten zien, ik leg even woorden in je mond, is zijn essentie. En dat is namelijk, het staat hier op de voorkant van het boek ook, levenslessen. En die
Ja.
gebeuren niet in het boek, maar overal om je heen, zeker in de natuur. En
Ja.
dat blijkt ook uit de vele verhalen, zijn grondige liefde voor het natuurlijke en hoe die dat deelt met de kinderen. En letterlijk lessen meegaf over het leven, hoe bijzonder het is. Er staat hier ook een heel hoofdstuk in over de conceptie
Ja.
van hoe het eitje wordt bevrucht. En dan denk je, hè? Ik dacht in de eerste instantie, waarom staat dat in godsnaam zo uitgebreid beschreven? Maar na herlezen begreep ik het. Daar gaat het over. Je moet eerst, voordat je bij de kern van het belang van het leven komt. Ja, ik vond dat het uiteindelijk na afloop bijzonder pakkend. Dus ik begrijp dat als jij hem wil interviewen en hij komt met iets terug uit het bos en hij vertelt daar een verhaal over, dat precies is wat je wil laten terugkomen in zo'n interview.
Wij allebei, maar jij interviewt ook wel eens politici.
Ja.
En dan zul je meemaken dat die over elk onderwerp bijna met het grootste gemak spreken. Dat is ook hun vak. Dat is ook hun vak. Dus dat is een goed vak. Dat is ook belangrijk, belangrijk voor de democratie. Hier is het bijna tegenovergestelde. Kanamori haalde in zijn klas regelmatig een vriend die in een rolstoel zat. Die was marathonloper, zat in een rolstoel en heeft daarna natuurlijk na een ongeluk zijn leven helemaal opnieuw op moeten pakken. Hij haalde zwangere vrouwen in zijn klas. Die zegt, die vrouwen die kunnen vertellen hoe het is om de geboorte te gaan voorbereiden. Terminale patiënten in zijn klas, mensen die aan het einde van hun leven waren. Waarom? Omdat, en die term die is verschrikkelijk interessant voor het onderwijs, omdat die mensen recht van spreken hebben. Recht van spreken. Recht van spreken betekent niet dat jij een mening hebt of dat jij goed kunt discussiëren. Dat was dat andere vak. Recht van spreken betekent dat jij uit jouw ervaring vertelt. En als een terminale patiënt vertelt hoe hij voelt, dan is er niemand die zegt, nou, volgens mij voel jij je zo niet. Dat zeg jij natuurlijk om ons een beetje te. Die gedachte is er niet. Dus je zit in een waarachtigheid. Een van de redenen waarom ik die reis heb gemaakt naar Kanamori is omdat het wordt in een bijzin gezegd in de documentaire. Hij heeft te maken gehad met doodgeboren kinderen. Hij heeft later wel kinderen gekregen, maar hij heeft doodgeboren. Ik heb in diezelfde tijd ook een paar kinderen doodgeboren gekregen. En ik wilde daar met hem over spreken. Ik voelde mij nooit apathisch. Ik ben nooit de liefde voor het begeleiden van kinderen verloren. Of iets in het onderwijs dat mij daarin geraakt heeft. En die frisheid en die vrolijkheid, die zit natuurlijk ook heel erg in zijn aanpak. Maar er zit ook iets anders onder. Daar heb ik met hem gesproken. Dat is lastig om daar nu over te spreken. Maar om aan te geven, zo heeft iedereen andere aspecten die jou raken op het moment dat jij met iemand te maken krijgt die gewoon spreekt over zijn eigen ervaringen. En de rest dus ook aan anderen laat. En dat is voor een leraar, zou dat eigenlijk een heel geruststellend beeld moeten zijn. Dat jij als leraar natuurlijk, als wiskundeleraar, mag jij wel de stelling van Pythagoras uitleggen. Maar voor de rest willen leerlingen gewoon met jou te maken hebben. Dus vertel gewoon wie jij bent. En wat jij meemaakt en wat je doet. En dan kan iemand denken, wat een leuk leven of wat een saai leven. Of ik ben voor een andere voetbalclub. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dan ben jij gewoon wie je bent. En anderen zijn weer die anderen. En dan leren kinderen dat ook. Maar op dit moment zie je vaak dat docenten iets wordt opgedrongen in curricula en in vormen, et cetera. Wat eigenlijk niet goed bij hen past. Die zijn bijvoorbeeld heel goed in het doseren. Maar dat mag dan niet, want het moet in een bepaalde vorm of. Ja, en daar raken kinderen natuurlijk ongemakkelijk en daar raken die relaties ongemakkelijk. En hoe streng Kanamori ook voor sommigen lijkt in de documentaire, het past precies bij wie hij is op dat moment en waar hij waarde aan toekent. En wat hij bijvoorbeeld ook niet accepteert. Hè, de lijfspreek van Kanamori, die bijna iedereen kent, als je de documentaire hebt gezien, is dat als iemand niet gelukkig is, dat niemand gelukkig is. Dus hij verwijst naar het empathisch vermogen. Maar als het dan aan de orde is dat iemand niet gelukkig is, dan wordt hij ook snoeihard. Dat vergeten die kinderen ook nooit meer. Ja, dat is natuurlijk prachtig, behalve als jij hard gaat spelen, omdat dat door iemand anders bedacht wordt. Dat moet van jou zelf zijn. Dus die waarachtigheid. en recht van spreken. En dus samenwerken met anderen, delen. Jij jouw verhaal, ik mijn verhaal. Dat is iets waar hij op een fantastische manier in voorop gegaan is. En waar hij ook woorden heeft gegeven voor veel docenten.
Toen is hij hier naar Nederland gekomen. Hij heeft zijn verhaal gedaan voor 5000 onderwijsprofessionals. Wat heeft dat opgeleverd?
Ja, geen idee. Ik weet van mijn eigen lezingen dat ik heel vaak terugkrijg na jaren. Jij hebt daar een lezing gegeven en ik was daar en jij zei toen dat en dat en toen ben ik dat en dat gaan doen. En toen denk ik, wat fantastisch. En soms denk ik ook, wat fantastisch, maar volgens mij klopt het helemaal niet. Heb ik nooit gezegd wat jij nu zegt. Dus om even aan te geven hoe complex dat is. Ik denk dat veel mensen, de ontmoeting van Kanamori, zo hebben we toen ook gehoord, en dat hoor ik nog wel eens, als een van de meest bijzondere ontmoetingen van mensen ooit hebben ervaren. Dat heb ik ook met andere mensen gehad en jij ook weer met andere mensen. Dus sommige mensen blijven gewoon plakken in je geheugen, die raken iets waar andere mensen nooit komen. Dus wat dat gedaan heeft, is hopelijk dat mensen met dat gevoel van ik ben zelf degene die het kan en mag doen. Je wordt geen kopie van een andere leraar. Zo heeft hij het ook altijd heel streng gezegd. Word niet mij, ben jezelf. En in relatie tot anderen ben jij elke keer net iets anders. En onderzoek dat. Maar dat je vanuit die les eigenlijk meer vanuit een hele authentieke houding met kinderen kunt en durft te werken. Ik denk, vermoed, maar hoop ook dat een grote werkzame kracht is geweest die hij brengt.
Wat je veel ziet is dat docenten en vaak onderwijsleiders afreizen naar een land, omdat een land het goed doet binnen de PISA-onderzoeken. Dus Finland wordt veel bezocht. Ik zag vorige week op school dat Estland nu populair is, want ze doen het zo goed. Wat ik geleerd heb van professor Pasi Sahlberg uit zijn boek Finnish Lessons, is dat je onderwijsconcepten nooit zo één op één kan kopiëren naar een ander land. Hè? Die misvatting hebben mensen nog wel eens. Dus ik ga naar Finland en dan neem ik die lessen mee terug en dan draai ik mijn school wel even zo. Vaak zijn ze cultuurgebonden. Toch
Zeker.
heeft Kanamori wel aspecten waarvan ik denk, nou, die zouden we heel goed kunnen gebruiken. Dus als we nou eens wat van zijn inzichten praktisch zouden kunnen maken voor docenten, waarvan je zegt, oké, dit is een aspect van Kanamori, kan iedereen morgen in de les toepassen.
Ja, als je diep genoeg gaat zitten, dan kan het altijd. Als je oppervlakkig kijkt en je neemt het inderdaad over, dan is het meer cultuur en context gewonnen. Jij had het voorbeeld van het eitje en het zaadje. Dus het respect voor het leven, de dankbaarheid voor wat je mee mag maken, de niet vanzelfsprekendheid dat we er op deze manier mogen zijn en dit mogen ervaren, dat begint ergens. En je mag beginnen met een eitje en een zaadje, je mag ook vroeger beginnen, je mag dat religieus oppakken, maar dat je met kinderen spreekt over waar komen wij vandaan en waar gaan we naartoe? Waartoe zijn we op aarde? Die vraag is door mijn voorouders, werd die beantwoord in de catechese-les. Die werd voor hen beantwoord met standaard antwoorden. Dat zijn we een beetje zelf gaan ontdekken, maar die ontdekking die moet dan wel hardop gemaakt worden. Ja, op een manier. Dat je de liefde voor het leven, het respect voor het leven, kunt ontdekken. De bijzonderheid dat we er op deze manier zijn. Dat is de basis in mijn optiek. En zo heb ik het ook bij Kanamori wel ervaren. En daar komt dan bij dat je dus kennis hebt van de biologie. Dat je onderzoekt hoe mooi en liefdevol het leven is. Dat je onderwezen wordt hoe belangrijk jij bent. En tegelijkertijd hoe belangrijk alle anderen zijn. Op dezelfde manier. Wij allemaal verschillen, maar op dezelfde manier. Maar je kunt het ook in curricula pakken. Hè? Dan ga je dus ook zelf ervaren hoe het is om voedsel te produceren. En onderscheid te kunnen ontdekken in wat gezond en ongezond is. Voor jou en voor anderen. Dus het is een. Het heet levenslessen, zoals je het beschrijft. Maar het is dus ook vanuit de kern van het leven zelf. Het is andersom gedacht eigenlijk bizar hoe ontzettend veel wij doseren, onderwijzen in standaard systemen. die we belangrijk maken door metingen, door curricula, door ook rankings, de vergelijking, et cetera. Waar het leven eigenlijk nauwelijks grondslag heeft, waar we gewoon de vraag aan kinderen, waar is dit voor, niet kunnen beantwoorden. Daarom voelde ik mij zo ongelooflijk thuis en nog in dat ervaringsgericht onderwijs, omdat je van meet af aan dat met altijd vanuit een betekenisvolle context doet. En dat je uiteindelijk dan iets uit moet rekenen of op moet schrijven of zo, dat is volstrekt evident.
Ik vind dat, ik zie nou in het onderwijs eigenlijk twee hoofdstromingen. Dat is namelijk de evidence-based hoofdstroming tegenover de ontwikkelingsgerichte hoofdstroming. En ze worden eigenlijk in de media geponeerd als zijnde een tegenstelling. Dus het is of-of. En dat is een indeling waar ik het zeer mee oneens ben. En ik denk dat de documentaire van Kanamori op een aantal punten heel goed laat zien dat die twee niet gescheiden zijn. Ten eerste, net wat je zegt, Kanamori heeft een bijzonder gedetailleerde kennis over biologie, over taal. Hè. Als je ziet in de documentaire hoe hij ieder symbool uitlegt en zegt: hey, dit symbool moet eigenlijk een moeder voorstellen. Daarin zit een kind en hele verhalen eromheen. En een ander vind ik dat sociaal-emotioneel leren niet betekent dat je taal en rekenen inlevert. Het beste voorbeeld uit de documentaire vind ik het klassenboek, waarin hij aan kinderen vraagt om hun leven op te schrijven. Wat gaat er in jou om? Dat betekent dat een kind thuis bezig is met taal. Zijn gevoelens onder woorden brengen, dat in zinnen vatten. Dat wordt naar school gebracht. Kanamori leest die brief en checkt ze van tevoren en vraagt van tevoren ongetwijfeld: mag ik met jou deze brief delen in de klas? En vervolgens wordt de brief voorgelezen. Dus het kind is onwijs met taal bezig geweest en vervolgens wordt het gebruikt als middel voor emotioneel, sociaal-emotioneel leren. Dus ik vind de documentaire van Kanamori bij uitstek een voorbeeld dat het geen twee gescheiden werelden zijn.
Zo is het. Nee, het is het, ik onderstreep wat je zegt. Je begint met de media. Die zijn gebaat bij die polemiek. Want dan kunnen ze twee kampen aan het woord laten. En voor je het weet wordt dat ook nog een politieke organisatie die dat aan de ene of aan de andere kant beter weet. Of die tegenover elkaar komen te staan. Die het uitvecht op social media. Het is onzinnig. Als je in deze tijd ziet hoeveel mensen de wetenschap in één zin aan de kant hebben gezet. Ja, de wetenschap, dat is de wetenschap is onzin. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat je alles klakkeloos volgt en blindelings naloopt. Dus het is altijd die twee. Altijd die twee. Dus in het hart van het leven, in het hart van de pedagogie. Het begint met een eitje en een zaadje. Het is altijd twee. Adam en Eva, altijd twee. Dag en nacht, altijd twee. Dus het is als je het. Als je er een polemiek van maakt, dan is de media smult ervan, de politiek leeft ervan. Maar voor de pedagogiek, voor de relationele kant, is het verschrikkelijk wat er gebeurt. En het belemmert ontwikkeling. Het belemmert ontwikkeling. Waar we bij hele jonge kinderen van nature heel goed kijken, wat kunnen ze en hoe ver reiken ze en kunnen ze het al zelf en hoe kunnen we ze uitdagen, dat maken we met dit soort systemen eigenlijk kapot. In de kern maak je het kapot. Dus je verstoort de ontwikkeling die kinderen van nature doormaken op het moment dat je het zo oppakt. En de media en de politieke beweging, die kunnen niet anders. Dus dat is geen verwijt. Maar daar moet de leraar, de pedagoog, zich dus niet al te veel van aantrekken. Die moet de deur dichttrekken en daar met die kinderen gaan doen wat nodig is. En ik heb daar een heel typisch voorbeeld. Ik weet helemaal niet of dat nog geldt en ik wil daar niemand mee beledigen. Maar wat wij merkten was, wij zijn op heel veel plekken geweest om te kijken wat voor ons belangrijk was, wat zinvol was, wat werkte, wat niet werkte. Dus niet zozeer naar Finland vliegen om een concept over te nemen, maar in de kern kijken van wat daar gebeurt. En dat kon ook bij een school die naast die van jou staat, bijvoorbeeld. Wat veel mensen niet aantrekkelijke gedachten vinden, maar wat echt waar is. En toen zagen wij bijvoorbeeld dat bij realistisch rekenen, wat toen een beetje opkwam, dat wij heel veel realistisch rekende, gewoon, want we hadden winkeltjes in school, dus daar fijn, hè? Dus dat kun je je zo voorstellen. Maar ik had ook zeg maar een methode waarin gewoon op een vrij ouderwetse manier gerekend werd. Want de methodes die suggereerde dat ze realistisch rekende. Daar kon ik niet mee uit de voeten. Die kostte mij zoveel tijd en ik wist nog niet precies wat ik aan het doen was. Dus door kinderen gewoon in een levensechte context te brengen en ze vanzelfsprekend te laten meten en te wegen enzovoort, want ze waren heel veel aan het koken, ze waren heel veel aan het schaken, ze waren heel veel aan het opmeten. Dus dat ging vanzelf in een betekenisvolle context. Had ik daarnaast ook gewoon momenten waarop ik zeg: Oké, nu eventjes je mond gewoon dicht. Dit moet even gemaakt worden. Zo moeten we het gaan doen. En op het moment dat die relaties goed zijn, kan dat ook. En nu is dat soms in een brei, in een onoverzichtelijkheid voor de leraar. Dat ik denk: Ja, maar je weet zelf niet precies waar die methode de kerndoelen heeft gestopt of wat je aan het doen bent. Hoe zou je dat die kinderen dan uit moeten leggen? En dat heeft Kanamori scherper gemaakt. Dat jij zelf precies. Je kent de kerndoelen, je kent de rechten van de mens, je weet waar je naartoe moet, je kent de grondwet, je bespreekt dat met kinderen, je laat nooit iets zitten wat belangrijk is. Daar gaat een rooster niet over. Daar gaat iemand anders niet over. Daar ga jij zelf over met die kinderen.
Ja, ik vind dat je dat goed zegt, hè? Want uiteindelijk kan je toch de deur van je klas dichttrekken en heb jij uiteindelijk de regie. En niemand zegt, jij moet deze les nu van 10 uur tot 10:45 uit de methode werken.
Daar
Niemand
gaat niemand
die jou
over.
dat. Toch doen we dat allemaal, hè? We zijn zo geconditioneerd als docent dat we er maar van uitgaan dat ook de methode ons wel vertelt wat de kerndoelen zijn. Wie weet, welke docent weet nou wat kerndoelen zijn? Hè? Ik durf te wedden dat als je dat vraagt aan jouw collega's, wat zijn de kerndoelen voor geschiedenis? Geen idee, staat in de
Ik
methode.
heb het in lezingen aan duizenden leraren gevraagd, letterlijk. Werk je met de kerndoelen? Ja. Is er iemand die er 10 kan noemen? Zeven? Vijf? Echt niet. En dan
Ja, typisch.
en daarna zeggen dat je last hebt van de inspecteur of de bovenschoolsdirecteur of het nieuwe beleid of de derde fusie. Nee, dat is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid. En als je echt goed thuis bent in ontwikkelingspsychologie en als je echt met die kinderen op huisbezoek bent geweest en als je de kerndoelen wel erbij neemt, sterker nog, soms bespreekt met die kinderen van wat er moet gebeuren, dan is elke omgeving zo waanzinnig rijk. Een gemiddeld lokaal, daar is alles aan te rekenen en daar is wiskunde ligt daar voor de hand. En ik heb het ook in België geleerd van psychologen die een school begeleiden, die naar een sloot gingen. En dat ligt heel dicht bij de avonturen weer die terugkomen in de documentaire van Kanamori. Naar een sloot en die sloot die werd natuurlijk biologisch onderzocht, de beestjes, de plantjes, etc., determinatie. Maar daarna gingen ze kijken hoe die sloot geografisch daar gevormd was. En dan kwam een stukje historie kwam erbij. En er kwam. Dus we gingen door verschillende luiken, zo heette dat. Dus dat je de werkelijkheid steeds op andere manieren bekijkt, en dan komen de vakken ook vanzelf. Je kunt ze ook integreren, maar je kunt ze ook op die manier vanuit de werkelijkheid bekijken. Dat is waardoor het aantrekkelijk is, waardoor het van het echte leven is. En is een les soms onverwacht een waanzinnige levensles. Ja.
Nee, eens. Ja, je ziet dat de natuur heel belangrijk is, ook voor Kanamori. En het is heel makkelijk te zeggen als docent, als je bijvoorbeeld in een grote stad woont. Ja, ik heb geen bos, ik heb geen meer, ik heb geen rivier. Het is één grote betonjungle. En dan was ik laatst in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En daar hangt dus een hele tentoonstelling over de natuur in de stad en al de mossen die op tegels aan het groeien zijn. En het opende echt mijn ogen. Ik wist niet dat je binnen 10 vierkante meter in de stad zoveel kleine
Gigantisch.
micro-organismen en natuur had. Dus precies wat je zegt, overal is wiskunde, overal is natuur, ondanks dat je niet overal bomen ziet. Natuur is veel breder dan alleen maar.
Ja, maar door de bomen het bos zou je kunnen zeggen. Als je een bos ziet, dan kun je niet gemakkelijker een boom onderzoeken dan dat je er één in je straat hebt staan. Sommige kinderen weten van die ene boom precies, oh, nu zitten de blaadjes eraan, nu valt hij eraf, et cetera. Dus heel veel vertroebelt je blik ook soms. En de stad stikt van de vogels. En afijn, precies, je kunt bij de mossen beginnen, maar je kunt overal beginnen. Als het maar begint met een opmerkzaamheid, waarbij het idee van ik leef in de stad, dus het kan niet, eigenlijk al onmiddellijk een deur dichtgooit. Maar hoe zouden die mensen daar leven? Waar komt het dan vandaan? En wat is er wel? Ja, dat is dat is toch openhouden van je kijkt naar wat er om je heen gebeurt. En op het moment dat je dat terugbrengt tot een curriculum wat gedoseerd moet worden, ja, dan is het toch wel voor ontzettend weinig kinderen nog interessant. En dan onderzoeken we twee dingen. De reden waarom we achterstanden hebben, dat is sowieso al bizar natuurlijk. En waarom we motivatieproblemen hebben gekregen. En dat er een relatie is tussen wat die kinderen daar aan het doen zijn, wat ze interessant vinden, waar ze wel enthousiast over waren. En hoe we dat systeem hebben laten verworden, dat staat nauwelijks ter discussie. Dat is ongelooflijk.
Ik wil besluiten met een stukje van jouw website, uit jouw biografie, wat mij het meest raakte, waarin ik mij het meest herken. En dat zijn de volgende twee alinea's. Je beschreef een stukje over de ervaringsgerichte school en daar komt dit uit. En dat begint zo. Ik hoef geen moeite te doen om het geluk te voelen stromen bij de gedachte aan mijn sollicitatiegesprek. De enthousiaste, gewetensvolle ouders die beter wilden, de verbouwingen. De vrijheid en de strijd met alle teamleden om te beschrijven wat we voelden en te voelen wat beschreven was. Maar ook hoef ik geen moeite te doen om de boosheid weer te voelen als de witte jassenbrigade kinderen labelde zonder interesse in de eigenheid van het individu. Van controleurs die enkelvoudige analyses hanteren en daarmee volledigheid suggereren. Volgende alinea. Van bestuurders die kwaliteit uit instrumenten halen in plaats van uit kinderen en leerkrachten. Van belangenverenigingen die de belangen laten afhangen van machtsgedomineerde strategieën. Maar het kwaadst, altijd het kwaadst, als het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen geen voorrang kreeg op bedachte constructen die de connectie met het leven grotendeels kwijt zijn. Waar kinderen worden gereduceerd tot lijstjes, gedragskenmerken en enkele. En andere bureau-indelingen. Volgens mij is dat iets wat je 10 jaar geleden had kunnen schrijven, maar vandaag de dag nog steeds actueel is.
Zo is het.
Ik zou graag willen besluiten met een aantal lichtpuntjes. Want zo dramatisch als dit klinkt en zo dramatisch als de staat van het onderwijs nu weer is en de afgelopen PISA-scores, laat ik het met deze vraag dan besluiten. Wat zou jij tegen iemand zeggen die erover nadenkt om in het onderwijs te werken? Hoe zou je iemand motiveren om dat vooral te doen?
Het is het allermooiste vak van de wereld, omdat je met het potentieel mag werken. Waar je invloed op hebt, die gaan uitmaken hoe de toekomst eruit ziet. Als je dat graag technologisch doet, dan kan ik me voorstellen dat je een ander vak kiest. Maar dat is spectaculair dat je invloed hebt op hoe de wereld er over een tijdje voor staat. Iedereen weet dat kinderen zich optrekken aan buurmannen, ouders, voetbaltrainers. Maar ook leraren. En leraren hebben heel veel kans, heel veel uren, heel veel contacten. Heel veel mogelijkheden om de wereld anders te laten zien. Om hun moraliteit over te dragen. Om kinderen iets te leren. Om samen iets te ontdekken waardoor dat kind vandaag meemaakt wat hij gisteren nog nooit heeft meegemaakt. Vandaag kan zien wat hij gisteren nog nooit heeft gezien. En daar mag jij bij zijn. Daar mag je onderdeel van uitmaken. Als je denkt, dan word ik daar aan het eind van de dag voor beloond. Of dan staan ouders te applaudisseren als ik de school uitkom. Nee, dat vak is het niet. Of dan mag ik een lintje doorknippen of ga ik met een bos bloemen naar huis. Nee, dat vak is het niet. Het is niet het vak van je ego. Het is het vak waar je op de reunie, dat is echt een paar jaar later, te horen krijgt. Hoe hele kleine interventies van jou levensveranderend zijn geweest voor kinderen. En dat is het spannendste en soms een beetje het moeilijkste misschien, maar ook het allermooiste materiaalpotentieel waar je mee mag werken. Dus dat je dat mag, is eigenlijk een voorrecht.
Prachtig. Ik raad iedereen aan, en dat doe jij ook, om de documentaire Children Full of Life te kijken, het boek te kijken. Jij hebt de documentaire heel vaak gezien, tientallen keren, omdat je steeds andere facetten zag. Als
Omdat
mensen.
ik het met anderen bekeek. Dus niet omdat ik steeds in mijn eentje daar zat, omdat ik het steeds met anderen bekeek, natuurlijk. Hè? Ja.
Snap ik. Voor de mensen die als eerst gaan kijken, wat zou jij ze aanraden als ze naar die documentaire kijken? Wat laat in die documentaire nou de genialiteit zien van deze man? Waar moeten ze nou eens in die eerste keer kijken nou specifiek op gaan letten?
Ja, wat interessant is, ik weet, met een kijkwijzer kijken is al niet zo interessant meestal, want je ervaart hem gemakkelijk. Dus kijk hem vooral, dat is het belangrijkste. Maar wat ik me steeds meer af ging vragen is, wat doet hij nou eigenlijk precies? Wat gebeurt hier nou? Waarom gebeurt daar wat er gebeurt? Waarom gebeurt daar wat er gebeurt? Kijk, als je wat geïnteresseerd bent in de Japanse context, dan kan ook wel wat verrijken. Het fragment met het vlotte bouwen, dat is het meest bekeken fragment. Hè. Dat zal echt indruk maken op iedereen. Maar
Klas die in weerstand komt.
als die weerstand komt, dat is het fragment wat het meest ook los bekeken is natuurlijk. Hè. Dat heeft een geweldige impact wat daar gebeurt. En bekijk het helemaal. Bekijk het helemaal. En ik zou bijna zeggen, als je de eerste keer geraakt bent, durf hem dan ook met anderen, ook met klassen. Ja, vanaf midden bovenbouw kun je dit prima samen met kinderen bekijken. Voortgezet onderwijs kun je prima met kinderen bekijken. Bekijken met anderen en spreken over wat zij zien. Ja, dan gebeurt er wat. Ja.
Ik vroeg me af toen ik hem keek, een technische vraag, en die kan eigenlijk alleen jij beantwoorden. Zit er nou geen deur in het klaslokaal? En klopt het, want ik zie steeds tijdens het documentaire allemaal kinderen door het trappenhuis lopen. En
Ja.
de deur staat gewoon open en ik zat te kijken. Volgens mij zit er helemaal geen deur in het lokaal. Klopt dat?
Ja. Ja, toen ik er was, heb ik een deur opengemaakt in de klas.
Oké.
Maar dat was een tijdje later. En hij heeft op 7 verschillende scholen gewerkt, wat al volstrekt uniek is in Japan. Dat
Ja.
gebeurt eigenlijk nooit. Je blijft op dezelfde plek. Ik heb daar een deur opengemaakt. Dus dat zal niet standaard zijn geweest.
Oké,
Nee.
ja,
Ik denk ook weer want sommige opnames, daar denk je eigenlijk, had de deur maar dichtgemaakt qua geluid. Ik denk zeker niet dat het standaard is. Nee.
oké, nee, dan was ik even benieuwd naar. Nou, jij bent daar geweest, dus nu heb ik mijn vraag beantwoord. Marcel, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En
Hele
wat
fijne
fijn
tijd.
dat we even over deze prachtige persoon hebben mogen praten. Daar
Zeker.
bedoel ik jou ook mee. Ik vind je een inspirerende persoonlijkheid. Ik zie je stukjes graag, ik lees je stukjes graag. En wat fijn dat je bijdraagt aan pedagogiek in het klaslokaal en dan de mooiste vormen die ik me kan verzinnen. Dus hartelijk dank en wat fijn dat je doet wat je doet. En blijf dat vooral doen. En ik hoop van harte dat onze wegen elkaar nog een keer gaan kruisen, Marcel.
Wederzijds, dankjewel.
Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Kanemori Podcast. Als je benieuwd bent naar de volgende aflevering, vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. En je krijgt vanzelf bericht als de volgende aflevering klaarstaat. En wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond de Kanemori Community in Nederland? Ga dan naar LinkedIn en word lid van de groep genaamd Kanemori 3.0 en de innerlijke reis van de leraar. Laat je inspireren door mooie verhalen en best practices van mensen die Kanemori in hun hart gesloten hebben. Tot de volgende podcast.